Jawel, daar zijn we weer. De Veterstrik Fanatics podcast. De podcast voor mensen die op zoek zijn naar creativiteit. Althans, ik ben op zoek naar creativiteit. En daarvoor ga ik in gesprek met creatieve mensen. Want ja, dat is altijd leuk. Gewoon even een half uurtje, drie kwartier babbelen met mensen over hoe ze op ideeën komen. Wat ze doen als ze vastzitten. Hoe ze geïnspireerd raken. Dat soort dingen. En vaak werkt dat voor mij weer heel inspirerend en motiverend. Krijg ik daardoor zin om weer dingen te maken en te doen. Het dan vervolgens uitvoeren is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar daar hebben we het dus ook over in deze podcast. En vandaag heb ik Stella Bergsma. Ik heb dit gesprek al heel lang geleden gehad met haar. Volgens mij zelfs in het... Nou ja, vorig jaar was het denk ik nog. Inmiddels is ze weer een aantal keren in het nieuws geweest vanwege haar documentaire Sorry voor de Tieten, waarin ze zich afvraagt hoe het kan dat mannentepels oké zijn op social media, maar vrouwentepels niet. Een heel interessant vraagstuk. En ook wel iets waar zij veel mee bezig is. Ze is verder zangeres, kunstenares, schrijfster, opiniemaakster. En ze zat ook in de serie De Verraders. Volgens mij niet heel lang, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik die serie niet zo heel druk kijk. Dus het is een bezig bijtje. Weten de gemoederen vaak te beroeren. Is dat de uitdrukking? Bezig te houden. Ze weten gemoederen vaak bezig te houden. Ze haar mening en haar manier van die uiten creëert vaak enige onrust bij mensen. En als je wil weten wat ik daarmee bedoel, dan zou ik vooral haar gaan volgen op Twitter. Dan ongetwijfeld kom je dat vanzelf een keer voorbij. Maar dat is ook wel mooi. Het is ook wel knap als je dat kan en als je daarmee om kan gaan vooral. Ik bewonder haar vooral vanwege het feit dat ze gewoon vooral zichzelf is. En je kan het met haar eens zijn of niet met haar eens zijn over bepaalde onderwerpen. Dat is allemaal prima. We leven in een vrij land. Maar je kan haar niet ontzeggen dat ze in staat is om haar mening te uiten, een duidelijke mening te vormen en dat vaak ook nog op een hele creatieve manier vorm te geven. Neem bijvoorbeeld die documentaire of bepaalde nummers die ze geschreven heeft, bepaalde gedichten. En een hele interessante vrouw in ieder geval. En ik ben heel blij dat ze mee wilde werken. Als het gaat om... Twitter is een beetje een schoolplein. Nou ja, we zaten echt niet altijd in dezelfde groepjes. Voor zover überhaupt in groepjes... Ja, überhaupt in groepjes zitten. Maar dat maakt het juist wel interessant. Ik denk als je in gesprek blijft met mensen, en dat is bij Stella zeker niet moeilijk, want het is gewoon een hele aardige, sympathieke vrouw. Dan leer je daarvan. En dan hoef je het nog steeds niet met elkaar eens te zijn. Maar als het gaat om creativiteit en creatieve dingen doen, kun je zoveel van elkaar leren. En ik bewonder haar creativiteit enorm. Meestal van een afstandje en voor deze podcast een keer van dichtbij. Dus leuk. Ja, en Veterstrik Fanatics, kijk, de titel zegt het al. Ja, ik weet eigenlijk niet wat de titel zegt, of je dat meteen snapt. Maar als je wil gaan hardlopen of wil gaan sporten, in mijn geval basketbal, dan moet je... Dat begint met het aandoen van je schoenen. Kijk, en als jij een boek wil schrijven of een film wil maken of een documentaire of een album, dan begint dat met die eerste stap. Want vaak zit het eindproduct zit dan in je hoofd van dit is waar het heen moet ongeveer. Dit is waar ik zin in heb om gemaakt te hebben. Maar om het vervolgens te gaan maken, moet je die eerste stap zetten. En bij sporten is dat gewoon je veter strikken en gaan. En vaak is dat de trigger om je de deur uit te sturen en te gaan hardlopen. Doe maar gewoon die schoenen aan, dan kom je er vanzelf. De stappen daarna worden vanzelf makkelijker. En bij creativiteit is dat gewoon door dingen op papier te zetten. Of door te gaan pingelen op je gitaar. Of door woorden uit te spreken. Of iets op een schilderdoek te knallen. Of misschien is jouw creativiteit zit het wel in conversaties voeren. Of in wat het ook is wat je doet op werk. Maar het begint met die eerste stap. Het begint met strik je veters en breek de tent af, zo gaat het nummer. Maar strik je veters en begin gewoon. En kijk maar waar het eindigt. En dat is de enige manier om uiteindelijk te komen waar je wellicht wil zijn. En misschien ontdek je onderweg wel een hele andere route en kom je heel ergens anders uit. Maar het zou nooit gebeuren als je niet begint met het strikken van je veters. Dus creatieve mensen zijn mensen die fan zijn van het strikken van de veters. Gewoon dingen gaan doen, initiëren, proberen, beginnen en dan kijken waar het eindigt. Veterstrik Fanatics. Vandaag met Stella Bergsma. Veel plezier. Je hebt best wel een hoop dingen gedaan die we zeg maar klassiek creatief kunnen noemen, toch? Je bent actrice, regisseur, dichter, schrijver.
Ja, zangeres dus.
Zangeres, inderdaad.
Ik zag net op een of andere manier ga ik even mijn schoenen uitdoen. Maar dat is voor jou niet zo interessant, maar dan weet je waarom ik...
Voor de luisteraar wel.
Ja, ik... Ik zag net op Twitter dat ik ook, dat weet ik wel, maar dat vergeet ik dan gewoon weer, gedichten heb vertaald van Bukowski. Dus ik heb heel, ja, op creatief gebied, en ik ben dramadocent geweest. Ja, regisseur dus. Ik heb zelfs een film gemaakt ooit.
Nice.
Dus ik heb van, ja, zo, schoenen zijn uit. Van allerlei, ja, ik kan niks anders dan, ik moest natuurlijk, omdat we dit gingen doen, ging ik er natuurlijk vandaag even over nadenken, over mijn creativiteit. Want daar denk ik eigenlijk nooit over na, omdat ik gewoon creatief ben en niks anders kan. En dat, tot die conclusie kwam ik vandaag toen ik erover nadacht. Ik kan niks anders dan creatief zijn en het is het enige waar ik goed in ben, zeg maar.
En hoe zou jij creativiteit dan definiëren in dit geval?
Ik denk nieuwe dingen creëren, dingen bedenken. Mm-hmm. En dan bij voorkeur originele dingen.
Ja.
Dat valt niet per se onder creativiteit, natuurlijk originele dingen. Je kan ook hele saaie dingen bedenken, maar creativiteit is iets creëren uit het niets.
Ja.
En dat is eigenlijk hetgene wat ik überhaupt, zeg maar, het beste kan, of het als enige kan, denk ik.
Gewoon dingen creëren. En dan gaat het, als je kijkt naar de dingen die je gedaan hebt.
Ik ben ook nog illustratrice geweest vroeger. Dat is ook wel grappig, want ik zat daar ook vandaag over na te denken, dat ik dus eigenlijk vroeger deed ik gewoon alles qua creativiteit. Maakt niet uit, dus tekenen of schrijven. En ik wilde actrice worden. Want dat zag ik als, dat wil niet iedereen, maar dat zag ik gewoon als, dat vond ik veel interessanter bijvoorbeeld dan schrijfster. Want dan ben je met je kop op tv, dan ziet iedereen je. Maar ik deed al die andere dingen ook. En toen uiteindelijk ging ik studeren, omdat ik ook best wel goed was op school en zo. Dus mijn ouders die vonden dat ik niet iets creatiefs moest gaan doen, maar dat ik moest gaan studeren. En toen ben ik erin gerold dat ik muziek ben gaan maken. Dus van, ja, dat was, zangeres was dan misschien het twee na leukste na actrice of zo.
Ja.
En dus ik ben pas veel later gaan schrijven. Ja, ik schreef altijd al, maar ik bedoel als keuze voor mijn leven.
Ja, het schrijven was meer het soort, hetgene wat, net zoals dat je, als je wil basketballen, dat je schoenen aan moet doen en je tenuutje aan moet doen en moet warm lopen. Om te kunnen basketballen moet je kunnen schrijven om uiteindelijk te kunnen zingen en dichten.
Ja, of je schrijft gewoon omdat je dat gewoon normaal vindt om te doen. Maar je vindt dat gewoon als vak of als, je vindt dat niet het meest glamorous. Ik vond het gewoon niet het meest glamorous.
Maar waar komt die behoefte aan? Want het zit ook wel een beetje, ik vond het mooi dat je begon met, dat je faalangstig was of in ieder geval zenuwachtig voor dat moment bij Geen Stijl, waar je een performance had voor een vreemd, absurd publiek. Terwijl je wel aan alles merkt dat je wel de behoefte hebt om iets te vertellen aan mensen.
Ja, heel erg. Ja.
Heb jij enig idee waar dat vandaan komt, die behoefte?
Nee. Daar heb ik vandaag...
Die psychologisch te worden natuurlijk, want dat ben ik niet.
Maar je mag voor mij die psychologisch worden, hoor. Ik heb er echt geen last van.
Oké, goed.
Dat vind ik prima, maar ik heb er wel over nagedacht. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik een enorme drang tot expressie heb. Maar echt een enorme. Ja. Gewoon een soort, sommige mensen vinden het ook geldingsdrang of weet je wel, allemaal dat soort dingen, ambitie. Maar het is ook gewoon echt bijna de constante drang om er te zijn of zo, of om het te uiten.
Ja, en ik komt dat dan, is de drang push? Dus komt dat vanuit jezelf? Heb je behoefte om iets wat in jezelf zit naar buiten te brengen? Ja. Of zit het meer in pool? Dat je gewoon, je wil publiek hebben en het maakt niet uit hoe je...
Nee, het zit in push. Ja. Het is een soort, ik weet dat ik vroeger, ik heb een tijd bij een psychiater gelopen en dat ik tegen hem zei, dus qua creativiteit, want daar hadden we het dan over, en dat ik zei van, dat ik me voelde als een soort, bij een stuwdam of bij een rivier met modder of zo. Dat je er wel een dam voor kon zetten om het tegen te houden, maar dat ik door alle spleetjes heen zou sijpelen.
Yeah.
En dat hij, dat heb ik ook in mijn boek gezet, Nouveau Fuck. En hij vond dat heel oneerbiedig dat ik mezelf modder noemde. Maar ik had zoiets van, ik vind het schitterend. Mm-hmm. Modder is schitterend, stront is schitterend. Het moet eruit, zeg maar. En soms zit er dan natuurlijk een diamant tussen.
Een pareltje.
Of een parel. Maar soms is het gewoon alleen maar een soort stortvloed aan mij.
Ja.
Maar het is niet tegen te houden. En dat is altijd zo gebleven eigenlijk.
Ja, dat is wel grappig. Ja, en modder is modder is leuk. Je kunt met kinderen spelen graag met modder.
Ik vind het top. Volwassenen
ook. Modder is ergens ook functioneel. Maar modder kan ook heel gevaarlijk zijn natuurlijk. Als je zo'n modderlawine hebt, dan kun je gewoon complete dorpen wegzetten. Bij wijze van spreken. Dus ik vind het wel een mooie metafoor voor
ja, ik vond het zelf ook mooi. Ik vond het zelf ook mooi. En hij vond het, hij had gezegd, nou, dat moet je niet over jezelf zeggen. En ik had gezegd, nee, dat is top. Ik zit nu in dat wolkershuisje. En verderop is een stukje, daar staat opeens een bord met heel groot, zo'n gevarendriehoek. En er staat, pas op, er staat niet eens drijfzand. Er staat volgens mij, pas op, gevaarlijk drijfzand. Dat vond ik ook echt schitterend.
Oh, dat is
waar, zie je dat, ja, waar zie je dat nou in Nederland? Ik weet niet of er gevaarlijk stond, maar er stond iets extra's voor drijfzand. Het was niet alleen een extreem drijfzand, turbo drijfzand. Ja. Maar ik had echt iets, wow, dit is gaaf, zeg maar. Dat heb ik met modder ook een beetje.
Ja,
maar ook wel een beetje met stront, zeg maar. Ik bedoel, het hoeft niet alleen maar vies van mij, daar gaat het niet om. Maar ik ben er niet afkerig, ik vind het niet anti-kunst of zo. Ik vind dat ook kunst en creativiteit.
Misschien zit de creativiteit er in dat geval wel gewoon in de manier waarop je het tot iets kan maken.
Ja, tuurlijk.
Zoals natuurlijk met alles uiteraard. Maar dat ook stront daaronder valt.
Dat is eigenlijk wat ik zeg.
Het is niet een makkelijke, maar het kan wel.
Maar dat is eigenlijk, ja, nou, stront gebruik, zeg ik steeds, omdat het zo is dat de eerste creatieve uiting van een kind is natuurlijk spelen met zijn eigen poep.
Ja. Ah,
en dan gaan meeste ouders hebben zoiets van, wat doe je nou? Maar ik vind dat is eigenlijk een fantastisch moment. Dat kind iets anders doet met poep dan gewoon poep. Maar zoiets van, hé, ik kan hier iets van maken. Ik bedoel, ik snap dat het beter is om later klei en uiteindelijk marmer en brons en goud en zo voor te gebruiken. En dat vind ik ook schitterend. Maar eigenlijk vind ik het mooi dat een mens dit doet.
Ja.
Dus met zijn omgeving. En daarom denk ik dat ik ook dat modder, daarom denk ik ook dat ik eraan refereer. Omdat ik eigenlijk zeg, zo voelt het voor mij. Mijn bron van creativiteit of zo valt niet te stoppen.
Nee, het, ja, precies. Het is een onstopbare kracht. En als je die, dat is dan je intrinsieke creativiteit. Als je dan kijkt zo naar, want dat heb je gedaan, dat vind ik wel tof. Als je kijkt naar je creatieve loopbaan. Je hebt een hele hoop gedaan, maar zit er ook een lijn in? Of is het echt lukraak, whatever?
Ja, lukraak. Lukraak, ja, absoluut. Het enige wat ik kan zeggen, nee, totaal geen lijn. Het is ook niet zo dat ik er een lijn in wil. Want als ik iets gedaan heb, dan denk ik, oh, ik heb nu wel zin om. Zoals bijvoorbeeld, ik kom net terug uit Spanje en ik was in het Prado. En ik had zoiets, wow, ik wil weer gaan schilderen en tekenen. Dat is te gek, weet je wel. Terwijl ik, nu ben ik, inmiddels ben ik schrijfster geworden. Maar dus als ik klaar ben met het ene, dan heb ik juist zin om iets anders te gaan doen. En dat is behoorlijk willekeurig.
Ja, dat kan me voorstellen. Weet je wel, ik ben altijd heel slecht in dingen afmaken. Dus
ja, dat ben ik ook slecht in. Maar ik wil wel dat. De enige lijn die ik zou kunnen verzinnen is, als ik iets doe, dan wil ik wel dat het. En ik kies daar echt voor om dat te doen, dan moet het wel gewoon goed worden. Dat is ook iets anders dan creativiteit, heb ik ook vandaag over na zitten denken. Dus mijn creativiteit is, kan alles zijn, kan stront zijn, zeg maar. Kan ook, ik heb ook altijd gezegd, ik schrijf voor de prullenbak bijvoorbeeld. Ik schrijf ook bullshit. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als ik echt iets. Nu ben ik een boek aan het schrijven en ik wil dat dat een meesterwerk wordt. En daar heb ik niet alleen mijn creativiteit voor nodig. Daar heb ik ook doorzettingsvermogen voor nodig. Focus, discipline, techniek. Allemaal dingen die losstaan van die creatieve bron, zeg maar.
Ja, en dat zijn echt.
En dat zijn ook de dingen waar ik het meeste moeite mee heb.
Ja, ja. Ja,
dus in die zin heb je gelijk. Ik heb ook moeite met dingen afmaken. Maar ik ben inmiddels wel. De enige lijn die ik kan vinden is dat nu gewoon dingen echt heel goed moeten zijn die ik wil maken.
Ja, precies. Nou ja, ik kan me gewoon voorstellen als je. En ik ken dat gevoel wel. Dat je als je. Die creativiteit van als een soort modderstroom inderdaad gewoon altijd maar. Dat stroomt altijd, gaat overal dwars doorheen. Dat betekent dat het ook jezelf mee kan sleuren. En dat je dus van idee, naar leuk concept, naar. Weet je wel, het blijft maar gaan. Want ik kan me voorstellen, want je zit nu inderdaad. Want dat weet ik wel, maar de luisteraar natuurlijk. Jij zit in het. Heet het wolkershuisje?
Ik zit op. Dat is een soort. Het heet Amstel Glory. Dat is een soort volkstuintjes complex. Het schijnt zo te zijn dat er in Amsterdam 40 van die, of aan de rand van Amsterdam, 40 van die volkstuintjes, echt een soort bosgebied is het, zeg maar. Okay. En daar heeft Jan Wolkers ooit een huisje gekocht. En dat is nu inmiddels, wordt dat verhuurd aan schrijvers om te zitten. In het licht van Jan Wolkers natuurlijk, in het licht van hem en ter ere van hem, zeg maar. Misschien heeft hij dat ook wel gewild of zo, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar dan krijg je ook subsidie en zo, weet je wel. Dan mag je daar zitten.
Ja. Nee,
dat is eigenlijk een van de eerste keren dat ik zoiets doe, want ik ben niet zo'n subsidieliefhebber. Maar dit leek me wel tof, omdat ik het dus heel moeilijk vind om een boek te schrijven. En het me heel erg helpt om niet thuis te zijn. En ik hoop dus ook, ik heb mijn Pussy Album, dat is mijn debuutroman, die heb ik geschreven in huizen van vrienden, zeg maar.
Okay,
dat helpt mij heel erg om niet thuis te zijn. Het helpt me ook heel erg als er niemand om me heen is.
Juist, precies. Want dat is dan een van die soort creatieve middelen. Ja, tools klinkt veel te hip, coacherig. Maar het is een van die creatieve middelen die jij dus toepast om te zorgen dat je je creativiteit wat meer kan focussen
naar, precies. Want dat is mijn grootste probleem. Of natuurlijk is niet, misschien niet per se natuurlijk, maar in mijn geval is dat mijn grootste probleem. Dus het is ook zo dat, zeg maar, toen ik vroeger creatief was, deed ik maar wat. En ik doe eigenlijk altijd maar wat. En ik heb nu gemerkt dat als je gericht maar wat doet, dat je dan dingen kan bereiken. Het klinkt heel kinderachtig, maar het is wel zo. Zo is het gegaan met Pussy Album. Het is zo gegaan. Ik deed maar wat en ik schreef gedichten en mijn gedichten en mijn stukjes die ik schreef en alles wat ik deed, dat zat gewoon lukraak door mijn computer heen. En uiteindelijk hebben mijn moeder en mijn vriend destijds, toen ik 40 werd, al mijn gedichten bij elkaar verzameld en uitgegeven in een bundel. Dus zij hebben mij
structuur aangebracht.
Ja, structuur in mijn werk aangebracht. En dat kon ik toen via Lebowski verkopen. En Oscar van Lebowski was geïnteresseerd. Waardoor ik door had van, hey, als je dit dus doet, willen mensen het best wel lezen. Of zijn ze misschien wel geïnteresseerd. Dus hoe naarmate ik ouder werd, kreeg ik door dat dat de manier is om te zorgen dat mensen, dat je creativiteit echt overkomt. En dat je daar dus niet alleen maar creatief voor moet zijn, maar dat je daar ook concentratie voor moet hebben, doorzettingsvermogen, zitvlees, al die kutdingen die saai zijn.
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad, dat is het mooie. Want je creativiteit is fijn als je ermee begenadigd bent. En je kan het voor een deel, voor een groot deel ook trainen en leren natuurlijk, door iets gewoon heel vaak te doen. Maar uiteindelijk kom je pas tot dat hogere niveau, volgens mij, door er gewoon werk van te maken.
Precies, het is niet anders.
Te kanaliseren. Nee. Nou ja, we geen stijl is één van de, ik zeg maar, mijn hele carrière is ook lukraak, gaat ook alle kanten op.
Ja.
Ik zeg altijd, ik weet nog niet wat ik wil worden als ik later groot ben, dus tot die tijd doe ik gewoon met leuke mensen leuke dingen. En dat verandert natuurlijk om de zoveel tijd, wat leuk is en wie leuk is.
Ja.
Maar bij Geen Stijl was ook, wat je zegt, je verwacht daar, als jij als buitenstaander binnenkomt, verwacht je iets, hè, dat daar een bepaalde sfeer hangt, een bepaalde cultuur, een bepaald type mens rondloopt. Maar uiteindelijk was het gewoon zitten en rammen, weet je wel. Je moet gewoon 3, 4, 5 stukjes per dag eruit knallen. En dan kun je natuurlijk op je muze wachten, wat jij uiteraard was voor de redactie.
uiteraard.
Of op inspiratie. Maar ja, dat is leuk, hè? En dat is heel creatief. Maar uiteindelijk moet er gewoon een site gevuld worden.
Nee, tuurlijk. Je moet gewoon werken en je moet ook gewoon goed zijn. En je moet ook gewoon beter worden, weet je wel. Dat zijn ook dingen die ik... bij mij is het ook zo gegaan dat ik uiteindelijk... dus ik deed altijd alles. En toen bleek dat ik met schrijven me het meest kon onderscheiden of zo, of daar viel ik het meest mee op. En toen ben ik dat gaan doen. Want ik probeerde natuurlijk met muziek aan de bak te komen. Dat heb ik heel erg lang geprobeerd. Maar ik ging om mijn muziek te promoten, ging ik dingen schrijven. Ging ik gedichten schrijven, ging ik stukjes schrijven, ging ik of dus zoiets doen als naar Geen Stijl met een gedicht. Weet je wel, gewoon dus. Ja. En daardoor viel ik eigenlijk meer op dan door mijn muziek. En daardoor onderscheidde ik me kennelijk meer dan Einstein Barbie met de muziek ooit heeft gedaan. Hoewel we twee bescheiden hitjes hebben gehad, maar mijn schrijfstijl was kennelijk frisser of origineler of weet ik veel.
Het sloeg meer aan, ja. Het
sloeg meer aan en toen ben ik me daarin gaan bekwamen. Want het is wel zo dat het nu niet meer zo is dat ik random dingen doe. Dus schrijven doe ik niet meer random. Dat nee, kan dat ik is... nu gewoon inmiddels.
Ja, en hoe heb je, want je komt er op een gegeven moment achter dat zeg maar dat schrijven voor jou de way to go was op een gegeven moment. Je komt er op een gegeven moment achter. Hoe ben je daar toen volgens mij aan de slag gegaan om daar met een vies woord werk van te maken?
Ja, toen, wacht even.
Dat maakt niet uit.
Ik ga even verplaatsen. toen ging ik dus voor Einstein Barbie, of op, ja, toen kwam sociale media, nou dat was natuurlijk al een beetje een tijdje al gaande, maar toen ging ik meer dingen op Facebook, ging ik ook stukjes zetten en gedichten en op een gegeven moment ging ik ook twitteren en we gewoon al die platforms die je had. En daar bleken gewoon uitgevers geïnteresseerd te zijn in wat ik deed. Ik schreef zeg maar stukjes en ik werd door 3 uitgevers benaderd van moet je niet een boek gaan schrijven? Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik toch een boek schrijven. Het is niet waar dat ik dacht, dan ga ik toch een boek schrijven alsof het nieuw was. Ik had wel bedacht dat ik ooit een boek wilde schrijven, zoals ik ook heb bedacht dat ik ooit een film wilde maken. En weet je, zoals ik alles wel een keer wil doen. Dus ik had dat wel bedacht, maar toen gingen ze dat zeggen. Toen dacht ik, dan ga ik nu een boek schrijven.
Ja, en is dat dan bij jou...
En toen ging ik ook bloggen en zo. Toen kon je ook, je kon natuurlijk bij de Post Online en je kon bij Joop en dat soort dingen, gewoon je stukjes kwijt.
Ja.
En daar waren mensen in geïnteresseerd en mensen lazen dat en ik kreeg er likes voor. Ik kreeg gewoon eigenlijk meer respons dan ik ooit voor mijn muziek heb gehad. Dus dat ging gewoon een soort lopen.
En wat was er in jouw geval eerder? Of ging dat gelijk op? Was het eerder de inhoud van wat je schreef? Dus je zit natuurlijk op een aantal onderwerpen die gewoon maatschappelijk heel relevant zijn. Of zat het meer in de manier waarop je schreef en kwam je dan gedurende het schrijven achter welke onderwerpen daar het beste bij past?
Ik denk absoluut dat laatste.
Oké.
Okay. Ik dus denk helemaal niet. Ik ben nu. Ja, ik ben nu. Ja, zeg maar nu een soort van per ongeluk feminist geworden of zo. Of zo zien mensen me nu. Nee, maar serieus. Dat echt voor mij. Dat is gewoon nu waar mensen me voor vragen. Maar ik heb nog veel meer. Ik schrijf ook zeg maar gemiddeld voor tijdschriften en zo over hele andere dingen. Maar vaak vragen mensen me nu in dezelfde richting. Ik denk dat het in eerste instantie schreef ik ook niet alleen maar over feministische dingen, maar het is wel wat me interesseert natuurlijk. En tuurlijk, het is ook waar ik verstand van heb, enigszins. Of waar ik in ieder geval, wat me interesseert, dus daarom weet ik er iets van. Maar ik schreef ook over andere dingen. Ja, waar ik zelf over nadenk, precies. Maar ik schreef ook over andere dingen destijds. En voor mijn boek schreef ik alleen maar gewoon een beetje over seks en drank en dood en ellende en filosofie en gewoon over het leven, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk, eigenlijk is dat mijn niche, maar dat wil niet iedereen de hele dag lezen.
Nee, de schoonheid en dat soort dingen. Ja,
de schoonheid en de dood en de ellende, weet je, een beetje gewoon zo van, ik wilde eigenlijk gewoon literatuur schrijven.
Ja, grappig. Ik heb ik heb Amerikaanse cultuur en geschiedenis gestudeerd en uiteindelijk mijn scriptie geschreven over Ralph Waldo Emerson, een 19e eeuwse essayist uit Amerika, filosoof. Mm-hmm. En dan met name zijn relatie met de dood, want hij had had volgens mij 1 keer de liefde van zijn leven en 1 keer zijn zoontje verloren.
Oh, Jezus.
En, wat natuurlijk enorm, dat hij ook heel veel impact heeft op zijn schrijven. Maar wat me triggerde aan zijn verhaal was dat hij, buiten het pragmatisme, wat ik wel een interessante stroming vind, is dat hij, misschien ook wel juist, dat was misschien wel het meest pragmatisch wat hij ooit gedaan heeft. Hij zat zo met het verlies van zijn zoontje, hij kon dat zo slecht verwerken, dat hij op een gegeven moment volgens mij een jaar na het overlijden naar het graf is gegaan en het graf heeft opengemaakt. Zodat hij kon zien, nee kijk, het is alleen nog maar een paar botten en een beetje stof.
Ja.
Dit is de realiteit. Hij is er niet. Dit is nog wat er van hem over is. En de rest is, bestaat niet. Dat is ook natuurlijk erg stoïcijns gedacht. En dat vond ik zeker toen ik... Nou, ik was toen bezig een beetje mijn religieuze opvoeding. Een beetje. Ik was toen bezig mijn religieuze opvoeding van me af te
van
gooien.
Van je af te schudden.
Ja, ja. En daar kwam deze gast uit de 19e eeuw voorbij die dit soort dingen deed. En als het gaat over de dood en religie is het natuurlijk ook nauw met elkaar verweven. Dus dat is een onderwerp waar ik al van jongs af aan mee of geconfronteerd of in ieder geval mee opgegroeid ben.
Ja.
Dat er in mijn geval een zoon van God aan een kruis is gegaan omdat ik wel eens een snoepje steel.
Ja.
Dus dat sprak mij heel graag. Maar dat is wel grappig, want daarom begon ik dit hele relaas. Is dat zo'n verhaal wat dan voor jou of in dit geval voor mij en vrij gewoon interessant is en wat ik wil uitdiepen. Als je dat dan presenteert aan zo'n docent die normaal, weet ik het, de oorzaken van de Koude Oorlog of het was iets intelligenter dan dat. Maar normaal krijgt hij dat soort onderwerpen. Ja, dat worden mensen toch een beetje...
Ja, grappig, want het is, ja, terwijl, ja, het is zeg maar waar mijn interesse begint, zeg maar, als je zo'n verhaal vertelt, denk ik, oh, fascinerend. Ja. En hij ging met zijn blote handen, ging hij in die aarde, ging hij dat kind opgraven om het stoffelijke bewijs te zien van, het einde van zijn leven, weet je wel, dat is toch dat zijn de dingen waar mensen natuurlijk, ja, in principe... in wezen eigenlijk allemaal mee bezig zijn met liefde en dood en angst. En
ja,
dus
zeker.
Dat fascineert mij allemaal mateloos. Maar daar zit, ja, dat nogmaals, als je goed kan schrijven, dan toen ik, zeg maar, Poesiehelm heb geschreven, een heel boek vol drank en kots en weet ik het allemaal, kreeg ik gewoon opdrachten van de libellen om opeens stukken voor ze te schrijven. Omdat een boek, en als het dan niet een slecht boek is, zeg maar, ook een soort van bewijs is dat je wat kan.
Ja, true. Een soort...
brevet. Ja. Voor zover ik denk... Want nu wil ik dus een... een nog beter... Nee, ik wilde bij Poesiehelm wilde ik geen goed boek schrijven. Maar nu wil ik wel een goed boek schrijven.
Ja.
En de kans dat heel veel mensen dat lezen is ook niet heel groot. Hoewel ik wil dat het een bestseller wordt.
Tuurlijk.
Maar dan is het... ook weer een brevet. Nu moet het een brevet worden. Eerst was het een brevet van... hé, ze kan schrijven. En nu moet het een brevet worden van... hé, maar ze is ook nog heel erg goed.
Ja.
Als het aan mij ligt, zeg maar.
Ja.
Dat is een beetje het idee. En dan denk ik niet eens... dat tegenwoordig nog zo is... dat iemand literatuur leest. Maar het is gewoon veel meer een soort visitekaartje.
Nou, dat denk ik ook. Ik heb er ook wel eens met... heel lang geleden ook met de Eus over gesproken. Die spreken nu niet zo heel vaak meer. Dus ik kan hem niet zomaar aanhalen alsof hij dat recentelijk gezegd heeft. Maar dat is natuurlijk... Kijk, Eus is natuurlijk...
Bij hem is het zeker een visitekaartje geweest.
Ja, ja. En kijk wat voor carrière die op dat boek heeft kunnen bouwen. Dat is natuurlijk wel, heeft hij grandioos gedaan. En dat zou super tof zijn als jij... ik moet zeggen, ik ben al... Puur vanwege het feit dat jij... Ik heb dat met basketbal en ik heb dat met creativiteit. Als je van een van die twee dingen gewoon je vak kan maken... en er gewoon van kan leven, dan dat vind ik cool.
Ik ook. Ik vind dat ook cool. Bij basketbal vind ik het niet cool.
Nee, snap ik. Maar basketbal is hetzelfde. Kijk, zeker in Nederland is het maar een niche. Dus als je op een of andere manier als commentator, als coach, als weet ik het wat, sponsor... dat kan. Maar goed, als je op een of andere manier daar je geld mee weet te verdienen, dan vind ik dat heel cool. En creativiteit, daar kun je natuurlijk ook in Nederland wat... Nou, het ligt aan hoe je het bekijkt, maar wat makkelijker je geld mee verdient dan met basketbal. Maar nog steeds vrij moeilijk. En dus ik vind dat sowieso waanzinnig. Voor mij ben je al gewoon een heel end. Maar het is grappig dat je
ik ben voor mezelf ook een heel end. Nee hoor, want ik kan leven van wat ik doe.
Ja,
en ik heb ik wilde een soort van bekend worden en mensen kennen me. Maar nu wil ik eigenlijk nog meer. Ik wil eigenlijk... Ja, het zijn allemaal van die stomme clichés, maar zeker omdat ik veel word geassocieerd met seks en feminisme en zo, heb ik nog wat te bewijzen. En ik ben ook nog een vrouw en zo, dus ik wil, ik wil dat mensen ook zien dat ik diepgang heb. En dat, eigenlijk wil ik dat mensen zien dat ik geniaal ben. Als ik heel eerlijk ben, wil ik dat bewijzen. Of in ieder geval wil ik een soort laag... toevoegen. Als ik niet geniaal ben, het kan zijn dat ik me vergis, hè? Dat ik zelf denk dat ik geniaal ben, maar dat ik dat helemaal niet ben.
Nee.
Maar als ik het niet ben, moet ik in ieder geval een laag toevoegen die ik wel ben. Ik wil in ieder geval mijn hele zelf nog communiceren naar de wereld toe.
Ja, precies. Nou, het is natuurlijk. Ik vind het ook dapper dat je dat zo. In Nederland zijn we dit niet gewend, dit soort uitspraken.
Nee, ik weet het.
Maar dapper is ook een slecht woord. Maar ik vind het gewoon tof dat je daar gewoon zo over denkt. En dat je jezelf ook ziet in referentie met de omgeving en met hoe dat ontvangen wordt. Want ik kan daar, weet je, daar kun je heel Nederlands nuchter over doen. Maar dit is exact de reden waarom ik bij Geen Stijl wilde schrijven en niet zelf een blog begon. Omdat je gewoon, ik wilde een zo groot mogelijk publiek. Met zoveel mogelijk vrijheid om te schrijven wat ik wilde. Nou, in 2010 was dat Geen Stijl. En hetzelfde gold bij Dumpert presenteren. Weet je wel, dacht ik voor een camera zitten. En goed, uiteindelijk zijn er ook heel veel dingen, ben ik achtergekomen die helemaal niet leuk zijn, die daarbij horen. En dan maak je weer andere keuzes en dan ga je een andere richting op. Maar ik ben blij dat ik het
kan ik me voorstellen.
Ervaren
dat
heb. Ja. Dus dat, en nu zit je in het huisje te werken aan je meesterwerk, aan je Nobelprijs voor de literatuur.
Ja. het liefst wil ik eigenlijk de combi. Dat, even kijken, hoe kan ik dat uitleggen? Ik hoef niet de Nobelprijs van de literatuur. Ik wil de Bret Easton Ellis status, zeg maar.
Oh ja,
vet. Dus zeg maar dat je wel vindt, dat iedereen ziet dat het wel literair is, maar dat het toch ook pop culture is.
Precies.
Dat het gelezen wordt, dat het verfilmd wordt. Maar dat het duidelijk is dat het geen crap is, zeg maar. Dat het duidelijk is, ik vind Stephen King overigens geen crap, want ik ben heel erg fan. Maar dat je toch ziet dat het geen Stephen King is, maar dat er iets literairs in zit. Ik zeg het, dit klinkt misschien heel arrogant. Nee, arrogant klinkt het niet, maar misschien overambitieus. Maar ik wil het, omdat het gewoon is waar ik fan van ben.
Ja, dat is gewoon wat je cool vindt.
Ja, wat ik cool vind. En wat ik cool vind wil ik maken. En ik mag ook falen. Maar ik wil echt groots inzetten, dat wel.
Als het gaat om creativiteit is het faal snel en leer snel.
Precies.
Dus dat geldt ook voor dit project, kan ik me
dus geen
voorstellen.
Ik hoef geen Nobelprijs, maar ik wil wel zo gewoon de literaire rockster, die wil ik wel zijn.
Ja,
die helemaal niet meer bestaat, die eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Maar misschien als vrouw maak ik nog een kansje. Want literaire... Hè?
Het is eigenlijk gewoon de coolheidsfactor van pulp, maar dan met inhoud.
Ja.
Je
hebt zeg maar mannelijke literaire rocksterren heb je sowieso gehad, maar die status is nu weg bij literatuur.
Oh ja?
Ja joh, dat is niet meer...
Nou, ik zit even te kijken, ik lees veel van, ik draai me om, daarom klink ik nu anders.
Ja, dat begreep ik.
nou natuurlijk Murakami heb ik veel gelezen nog steeds.
Is ook vet. Die Kaplan. Heeft ook wel een goede status.
Ja, die is wel goed. Douglas Kaplan, maar die heeft al een paar jaar niks meer uitgebracht, geloof ik. Ja, Bukowski natuurlijk, Vonnegut, maar dat is wat je zegt. Dat zijn
Vonnegut, zeker. Nee, maar dat bedoel ik. Zo, daar wil ik. Of Chuck Palahniuk.
Ja, klopt, ja.
Dat soort gewoon mensen die ook gewoon een beetje swingen. Die niet alleen maar gewoon, weet je, dat er een beetje swing in zit. Er een beetje, sap in zit.
Maar zijn die mannen dan... Ja, ik wil niet het woord cancel gebruiken, maar is er nog ruimte voor ook voor dat soort... Ja, als vrouw kan ik me voorstellen...
Nou ja, voor zo'n soort groot ego, die zijn wel een beetje gecanceld. Dus als vrouw heb je misschien nog net een kans, maar ik ben misschien net te laat. Nu is iedereen gecanceld.
Ja, daarom. Maar dan is niemand gecanceld, toch? Als iedereen
gecanceld is. Ja, dat is ook weer waar. Maar sowieso is de literatuur gewoon niet meer zo. Daar hangt gewoon niet meer die status aan. Maar als ik een boek zou schrijven, dat is wat ik dan stiekem hoop, wat zo opvalt dat het verfilmd wordt. Dan, en ik heb, vind ik zelf, echt gewoon een goed plot bedacht. Dus het zou verfilmd kunnen worden. Dan kan ik op die manier zo'n soort de Ed Wood-achtige status bereiken. Ja,
ja. Het is zo grappig, want ik heb namelijk exact dezelfde ambitie. Dus,
echt waar?
Ja, tuurlijk. Ik wil ook een boek schrijven met wat zo cool is dat het verfilmd wordt. Het boek hoeft mensen niet... Ja, het zou leuk zijn als veel mensen dat lezen, maar het is nog leuker als het een Netflix-serie wordt of HBO. En
oh,
dan.
Ja.
Maar goed, wat je zegt. Kijk, ik heb nu niet de ruimte en de tijd om daarvoor wel ideeën, maar nog niet... Dat komt nog, weet je wel.
Oh, wat leuk. Ja. Ik wil even twee vragen terugstellen, want Tuurlijk. Je vraagt gewoon lekker door. Die man die ze gewoon op groef graafde, groef
ja.
Heet Emerson.
Ralph Waldo Emerson, ja.
Dus E-M-M-E-R-S-O-N.
Eén M geloof ik, Emerson is, okay. Is Emerson, ja.
Dat was mijn ene vraag. En mijn andere vraag, heb je een richting voor je boek? Wordt het een genre?
Een genre? Nou, nee. Ik heb wel, ook niet één, maar ik heb meerdere verhalen in mijn hoofd. En een aantal ook al gedeeltelijk uitgewerkt. Meerdere plots en karakters. Mm-hmm. En elke keer denk ik, ja, nee, dit is hem. En dan, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Het moet echt nog flink. Want jij zit nu in dat huisje. Hoe ver ben jij mm-hmm. nu in dat proces van dat boek, zeg maar?
Nou, nadat ik eerst een soort van 3 dagen lang hysterisch whisky heb gedronken en allerlei dingen heb gedaan. Zo van, ik zit alleen in een huisje. Ik moet nu creatief zijn. Ja. Dus, en daar helemaal een soort van moest herstellen. Ben ik kotsen, vreten, roken. Opeens weer, terwijl ik al heel lang niet meer rook. Maar gewoon van, ik weet niet, een soort ontladingachtig, of ook een beetje puberaal misschien wel. Van,
ja, maar dat is goed, dan is het uit je
systeem. Ja, ik mag, weet ik veel, ik mag dit nu doen of zo. Yeah. Nadat ik dat allemaal heb gedaan, wat vast wel ergens goed voor was. Want daardoor was ik wel heel erg een soort van in mezelf gekeerd of zo. En toen ben ik uiteindelijk best wel ver gekomen opeens, de dagen daarna.
Oké, okay. Dus je had al een plot en karakters voordat je het huisje ging.
Het grappige is dat ik het plot heb ik bedacht aan het begin van dit jaar. Toen ik ook niet in een huisje, maar in een pipowagen in Limburg zat. Die wordt ook ter beschikking gesteld van schrijvers, zeg maar. En daar heb ik het plot opeens bedacht. En dus op een of andere manier werkt het voor mij heel goed om alleen te zijn. Hey, terwijl ik er ook altijd een soort van tegenop zie of zo.
Ja. Nou, ja, oh, grappig. Ik heb ik vind alleen zijn echt prima. Ik kan er altijd wel goed mee dealen. Maar misschien is het anders als je echt... Ik heb nu al heel lang gezinnetje, meisje, huisje, boompje, beestje. Dus misschien is dat nu wel anders. Nu is alleen zijn af en toe een avond.
Ook prima. Dit is meer dat er ook een soort druk op zit of zo. Ja, precies, van, ik moest toen helemaal naar Limburg gezet. Opeens in mijn eentje in de ding van... Dus ik ging ook in eerste instantie toen ik hier was... in plaats van dat ik ging schrijven... ging ik Clubhouse opeens weer opzoeken. Terwijl ik dat helemaal van mijn telefoon had afgegooid. Dus zo niet alleen wilde ik opeens zijn. Zo graag wilde ik met andere mensen praten. Het was echt belachelijk. Dus het duurde gewoon een tijdje voordat ik een soort van... hier in deze plek of zo indaalde. Ja. En toen ging ik opeens... Dus ik had dat plot al bedacht. En toen ging ik opeens... dat was heel grappig. Toen ging ik... ik dacht eerst van... Ik wil niet meer zo'n Pussy Album. Wil ik gewoon stukjes schrijven. En het allemaal in een soort... later als een soort lappendeken in elkaar moeten rijgen. Want zo had ik het toen gedaan. En het was afschuwelijk. Ik wil nu systematisch en chronologisch te werk gaan. Ik wil nu als een echte schrijver te werk gaan. Dat had ik allemaal bedacht. En dat ben ik ook aan het doen. Dus ik heb nu echt ben een plan aan het maken en het aan het uitwerken. Ik ga ik improviseer as I go along. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik probeer gewoon echte schrijvers na te doen of zo. Ik maak een plan en ik heb een plot en ik maak... maar het is net... Het wordt denk ik best wel een groot boek of zo, of een dik boek. Dat heb ik in mijn hoofd. Ik weet niet hoe dik het wordt. Maar het is net alsof ik het van allerlei kanten tegelijkertijd tijd aanvliegt. Dus dat ben ik aan het doen. En tegelijkertijd ben ik toch stukjes aan het schrijven. En doordat ik dan weer een stukje schrijf, gewoon een random stukje van wat ik in mijn hoofd heb, van een soort...
Verderop in het boek. Ja.
Verderop, precies. Of een zin die ik opeens bedacht heb. Doordat ik dat aan het doen, kom ik weer terug bij het verhaal. Het is net alsof ik het van allerlei kanten moet bespringen of zo. En tegelijkertijd ook alsof ik alsof het een puzzel is die ik moet oplossen. Terwijl ik de puzzel maak, moet ik hem zelf ook voor mezelf in elkaar zetten en oplossen.
Ja, dat is dat cliché van de beeldhouwer die het beeld moet bevrijden uit...
God ja,
uit
je hebt gelijk.
Dus dat je het beeld bestaat zo schijnbaar het al.
Precies.
Ja.
Maar nou, nu je het zegt, maar het voelt bijna alsof ik moet bevallen, zeg maar.
Ja.
Een soort van, alsof het een soort van... Heel een soort, ja, dat je het inderdaad moet bevrijden eruit, maar dat ook heel... in eerste instantie is dat zwaar werk of zo. Is het echt een soort... In eerste instantie ben ik echt aan het persen voor een druppeltje.
Ja.
En dan op een gegeven moment wordt het steeds meer. Zo schrijf ik ook mijn stukken en mijn columns en dat soort dingen. Ik vergelijk het altijd met een soort... als je moet potten bakken, dat je zo'n draaischijf hebt en dat je zo'n klontje klei erop doet. En in eerste instantie is het niks en dan moet je het zo helemaal omhoog brengen. En uiteindelijk wordt het zo'n vaas die zo loopt te sweepen, weet je wel, die helemaal uit de kluiten was, zeg maar. Meestal begin ik ook, ik weet nooit wat ik ga doen. Tenminste, hoe ik begin. Ik weet wel, ik heb het wel in mijn hoofd ongeveer. En dan moet ik eerst echt gewoon de zinnen eruit persen. En uiteindelijk gaat het, heb ik opeens het hele stuk geschreven en heb ik te veel woorden.
Ja, precies. Hè? En dan moet je gaan schrappen. Ja. Grappig dat dat...
En dat is maar nu is dat dus met een boek. Dus ik weet niet hoe ik dat moet aan... Ik moet het van alle kanten overmeesteren of zo. Zo voelt het een beetje. Ik moet het van alle kanten proberen uit mezelf te krijgen.
Ja, nou ja, op zich is dat ook wel... Is ook wel mooi, toch? Bedoel, het is ook niet voor niks dat die namen die we net noemden... allemaal gasten zijn die ook... af en toe 3 dagen moesten schreeuwen terwijl ze whisky dronken.
Ja, nou, ik weet niet. Ik denk niet dat iedereen zo te werk gaat als ik. Maar
nee,
ik ben
drink geen alcohol. Maar ik kan me wel voorstellen dat het... En je bent heel goed getraind in het schrijven van stukjes... in het schrijven van tweets, van gedichten, van liedjes. En nu, dit vereist natuurlijk een langere boog.
Veel langere, precies. Dus dat vind ik moeilijk, man. Het is ook een beetje alsof ik mezelf moet temmen bijna of zo.
En dat lijkt me vooral lastig, want eigenlijk zit ik een beetje in dezelfde situatie van hoe krijg je die karakterontwikkeling interessant door 300, 400, 500 bladzijden heen? Of zoals ze
geen idee
zeggen, 40, 50, 60.000 woorden.
Ik heb echt geen idee hoe ik dat krijg. Maar ik weet wel, ik voel wel zeg maar dat ik het kan. Maar ik weet nog niet wat ik ga doen.
Nee, grappig hè? Dat is toch het mooie. Eigenlijk is dat de samenvatting van het creatief proces.
Ik voel dat ik het kan, maar ik weet nog niet wat ik...
Dus dat ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. Hey, en als je dan... zijn er ook dingen die... Wat inspireert jou dan? Wat een beetje vind ik een beetje een goor woord, maar je hebt gewoon dingen...
echt alles inspireert mij. Dat is eigenlijk ook... Ook een, denk ik, een onderdeel van hoe ik creatief ben, is heel vaak. Want als ik zeg van ik kan het beste vergelijken met gewoon als ik een artikel moet schrijven of zo. Want soms, zeg maar, als ik een column moet schrijven en die wordt goed, dan heb ik hem vaak al in mijn hoofd geschreven. Mm-hmm. Als hij echt goed is, dan loop ik op straat en heb ik hem al bijna. En dan tik ik hem zo uit als ik thuis ben of zo. Maar als ik een stuk moet schrijven en het moet. Allerlei dingen over van alles gaan. Ik krijg een opdracht van Linda of zo. Of van, ik laat voor De Groene een stuk geschreven. Dan ga ik echt heel veel lezen. En me informeren. Meestal bijna te veel. Dat deed ik vroeger op school ook altijd. Ja, gewoon alles. Dus alles over het onderwerp natuurlijk. Ik ga niet random. Maar gewoon alles over dat onderwerp. En of ik ga op internet heel erg zoeken. En ik ga op YouTube. Ik wil gewoon heel veel tot me nemen. Maar ik weet nog van vroeger op school dat ik dat ook deed en dat het vaak gewoon te veel was. Weet je, dat ik gewoon te veel, dat ik met stapels boeken van de bibliotheek kwam voor een klein papertje of zo. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus voor dit boek ben ik eigenlijk al ongeveer 6 jaar bezig met me inlezen voor mijn gevoel.
Ja, op en zich dat... is dat... Ik heb een keer, toen ik nog geen podcast deed... maar eigenlijk artikeltjes schreef voor mijn eigen LinkedIn-pagina... toen had ik een interviewtje gedaan met Hans Steeuwen.
Ja.
En die zei van... als ik een programma maak... dan zit er eigenlijk een soort periode ervoor... en dat verschilt natuurlijk per keer... waarin heel veel mensen denken dat ik lui ben...
Ja,
en niks
ik
doe.
Weet het. Was dat interview met jou? Want ik weet dat hij dat gezegd heeft.
Zei hij het wel vaker...
Ja,
misschien zegt hij het ook wel vaker. Ik heb het in ieder geval in mijn in een artikel wat ik eigenlijk alleen gepubliceerd heb op LinkedIn toen de tijd, vorig jaar of 2 jaar geleden. Maar hij zegt, maar ondertussen absorbeer ik van alles uit mijn hoofd in je onderbewustzijn gaat ondertussen van alles lopen. Dus je bent ook gewoon je onderbewustzijn aan het voeden. En dat is de reden waarom je in een pipowagen in Limburg ineens een plot hebt.
Ik kan me nog heel goed herinneren namelijk dat hij dat heeft gezegd. Omdat ik dat een ontzettende... opluchting en dat ik me heel erg begrepen voelde daardoor.
Ja.
Dat ik dacht van, oh ja, zie je wel, ik ben niet lui, want ik kan echt gewoon heel... Ik heb, er zijn mensen die hebben als schrijver al, weet ik veel, 10 boeken op hun naam en zo. Ik heb er 2 nu. Ja. En ik ben er niet, ik vind dat niet erg of zo hoor. Neem mezelf dat niet kwalijk. Ik vind dat veel mensen juist veel te productief zijn met al die boeken. Flikker op met al die boeken. Nee, serieus, gooi het op de boekenberg. Niemand gaat ze lezen. Ik bedoel, zorg dat het gewoon. Ik heb liever gewoon kwaliteit dan kwantiteit, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat niet erg, maar ik voel me wel soms. Ik ben niet heel productief. Qua werken. En dat stelde me wel gerust dat hij dat zei. Ja, omdat ik hem goed vind. Dat ik dacht van ja, maar ik doe dit ook. Ik doe dat ook echt.
Ja, dus en volgens mij... Ik kan me dat ook... Ik heb, van de week had ik een avondje dat ik met mijn broertje naar Amsterdam ging. Heb een nieuwe ID&T heeft een soort nieuwe experience neergezet daar. Met allemaal licht en geluid. Heel vet. En dan met mijn broertje, ouwe hoer op de, het is een uurtje rij voor ons, dus ouwe hoer op de heenweg, ouwe hoer op de terugweg, allemaal leuke, mooie, vette plannen verzinnen om samen te gaan doen.
Ja.
En dan het laatste stukje als ik hem thuis afgezet heb, keihard muziek luisteren. Ja, en dan ineens als ik dan thuis ben en in bed lig, dan ineens komen er gewoon 100 ideeën voor iets wat helemaal niks met die avond te maken heeft.
Heerlijk, grappig
maar,
is dat.
Maar voor andere projecten en dingen, dus dat... Ja, ik vind
omdat je je brein hebt, of je onbewuste gestimuleerd in je brein en je creativiteit. Je hebt gewoon van alles zitten stimuleren dan. Ja, dat is, en je weet soms zelf niet precies hoe of waar. Nou ja, en waarschijnlijk voel je je ook gevoed of zo door het contact met hem.
Tuurlijk,
ik denk dat
daar
ook mee te maken heeft.
Ja, ja en wat jij zegt dat je heel gerustgesteld was toen je Hans Steeuwen dat hoorde zeggen. Ja, ik was ook heel blij dat hij dat zei. Creatieve mensen zijn niet lui, maar je ziet het werk niet.
Nee, maar het is ook niet... En ik zit ook niet bijvoorbeeld... Als ik zeg dat ik research doe... Dan tot mijn grote spijt is het niet zo... Dat ik research doe zoals sommige schrijvers, weet je wel? Die dan fantastische historische romans in elkaar timmeren en zo. Ik doe geen research die beklijft of zo. Ik doe alleen maar dingen die gewoon in mij blijven hangen... En uiteindelijk uit mij weer moeten komen... Als een soort alchemie.
Ja, maar dat is ook waarom het jouw boek is en niet die van een ander.
Ja.
En jouw... het is geen worsteling. Het is jouw wedstrijd. En wat dat de grap is namelijk dat... voor mij, voor basketbal is voor mij echt altijd een goede metafoor. Als je hebt van die basketballers die miljoenen per jaar verdienen... waarvan iedereen zegt, die lui die spelen, wat is het? 80 wedstrijdjes in het jaar. En daar krijgen ze dan zoveel geld voor. Maar iedereen vergeet de 20 jaar dat ze alles opzij hebben gezet... om daar nu te kunnen staan.
Ja, dat is waar.
Alle trainingen, alle video's die ze gekeken hebben... noem het maar op. Daar zit zoveel investering in qua tijd en qua mens... en qua persoon om op dat niveau dat te kunnen doen. En dat geldt natuurlijk voor alle profsporten. Maar toevallig is basketbal de mijne. Maar dat geldt ook voor boek schrijven, albums maken, gedichten schrijven...
Daarom ben ik nu ook helemaal niet meer goed met tekenen, zeg maar. Want ik was daar vroeger, kon ik dat. En nu ben ik gewoon, ik ben gaan schrijven. Ik ben dat gaan ontwikkelen. Ik kan niet alles tegelijk ontwikkelen, zeg maar. En qua zingen ben ik ook niet beter geworden. Ik heb gewoon wel een grappige stem, maar niet fantastisch of zo. En toen ik zong, ging het me ook heel erg over mijn teksten overbrengen. Daar ben ik eigenlijk altijd het meest consistent in. Gewoon, ik denk dat ik daar gewoon het beste in ben, stiekem. Maar dat wil niet zeggen dat ik die andere dingen niet ook leuk vind.
Nee. En dat is ook helemaal niet erg. En sowieso, volgens mij word je alleen beter in de dingen waarin je faalt. Als jij altijd niet meer gefaald hebt met tekenen of met zingen. Ja, dan heb je daar ook weinig groei in gehad natuurlijk.
Ja, precies. Wat er ook nog een rol bij speelt, want dat het is wel leuk, dat is misschien ook wel, als je nu toch basketbal metaforen hebt. Ik weet niets van basketbal.
Maakt niet uit.
Maar het is niet alleen maar falen, het is ook gewoon spelen. Het is ook gewoon spelen.
100%.
Het is ook gewoon leuk bezig zijn. En het weet je wel, dus niet alles hoeft goed te zijn ook, vind ik.
Nee, klopt. Dus en onderdeel van dat zie ik ook aan mijn kinderen. Als mijn dochtertje gaat kleuren, of als mijn zoontje gaat Minecraften, of als ze, met één schepje en een emmer samen op het strand een half uur allerlei fantasieverhalen beleven. Is dat het is spelen, maar het is ook, ze zitten ook in een soort flow, in een soort trance.
Heerlijk. Heerlijk is dat. Ja. Nu je dit zegt met dat ene schepje en die, dan moet ik denken aan vroeger en hoe vreselijk lekker gevoel dat is als je als kind aan het spelen bent en in zo'n soort trance zit en het allemaal in een soort wereld zit en dat heel serieus neemt en dus eigenlijk de hele tijd aan het creëren bent.
Ja. Ja, ik kan me dan, die kinderen zijn non-stop aan het creëren.
Ja, ik kan het gewoon nog. Ik kan me nog. Ik voel het nog, dat gevoel, zeg maar. Dat is een heel prettig soort staat van zijn, vind ik.
Ja, nou ja, zeker. En ook grappig, want dat sluit hier ook op aan. Mijn dochtertje die knutselt en tekent graag. Maar dat doet ze dus gewoon elke dag 2-3 uur. Als ik elke dag iets 2-3 uur zou doen een jaar lang, zou ik dat is waar productiviteitsgoeroes elke keer op zitten. Doe iets elke dag 3 jaar lang. Het hoeft niet goed te zijn als je het maar doet.
Ja.
Mijn dochtertje doet dat met tekenen. En dus hebben we en heel veel oud papier, maar ook we bewaren ook heel veel. Maar, en zij wordt daar gewoon, je ziet gewoon, je kan nu de cavia van de unicorn van de tijger onderscheiden, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel, er zitten daar zoveel dwarsverbanden. En dan zijn we ook weer terug bij religie, want Jezus zei al, hè, je moet zijn als de kinderen. Dus,
zei hij dat?
Ja, dat zei hij. Iets met,
hoe zei hij dat?
Ja, ik weet niet meer. ik kan Jezus, zoals heel veel religieuze mensen, kan ik Jezus alleen parafraseren. Maar niet.
Want je moet zijn zoals de kinderen, vind ik gewoon een kutzin, als ik eerlijk ben.
Ja, dan ben je de zoon van God en dan krijg je niet eens een beetje een normale zin uit je bek. Ja, dat is wel een beetje zonde. Ja,
ik als zeg maar taal, maar echt taal. Fetischist, zeg maar, vind het ook echt. Ik vraag het ook echt omdat ik dan die zin wil horen, omdat ik het gewoon vast mooi vind, weet je wel, omdat ik dat ik gewoon van taal hou. Ja, dus ik ga dus strakjes ook opzoeken hoe Jezus zei: je moet zijn zoals de kinderen. En in de Bijbel stond: je moet zijn zoals de kinderen. Dat kan hem niet geweest zijn.
en je weet ook, want je hebt zelf gedichten vertaald, dat er zijn natuurlijk van Jezus zei het en toen hoorde een apostel dat en die heeft het doorverteld en dat is toen opgeschreven en vervolgens 100 keer vertaald. Dus,
hij zei het in het Arameens. Hij zei het misschien wel. Misschien is het ook wel heel fout hoe die het heeft gezegd. Maar ze zullen er vast iets moois van gemaakt hebben.
Laten we het hopen.
Maar zijn zoals de kinderen, dat is zo. Als je nu, zoals ik nu aan het doen, als ik een boek aan het schrijven ben, kan ik niet alleen maar zijn zoals de kinderen. Moet ik ook zo zijn, mm-hmm. zoals de volwassenen. Dus was ik zeg maar 3 dagen zoals de kinderen. En daarna moest ik Stella, we gaan nu een plan maken. En we gaan nu, moet ik mezelf een soort van. Dus, maar daarom zeg ik, ik voel me alsof ik het op heel veel verschillende manieren dat boek moet proberen te vormgeven of zo. En wat ik ook gek vind, is dat ik ook echt voel dat het boek uit mij moet. En ook dat het een soort van tegen me aanschurkt of zo. Dat het hoe moet ik dat zeggen? Dus dat het nu pas eruit moet. En ook niet eerder. Dus dat ik nu echt voel. Ja, dat vind ik zelf allemaal gek. Want ik denk dat heel veel mensen ook gewoon shit zitten te schrijven. Ja, weet ik niet hoor. Misschien hebben zij dat gewoon meer dat gevoel dan ik. Dat ze gewoon dingen zitten te schrijven zonder dat het per se moet zijn. Dat het urgent is of zo.
Ja, nou maar ik heb het ook wel eens hoor. Ik weet ook van mezelf dat er op een gegeven moment word ik onrustig en een beetje introvert. En misschien voor de buitenwereld zelfs een beetje chagrijnig. En dan krijg ik wat kriebel. En dat duurt dan ergens tussen een dagdeel en anderhalf dag. En dan weet ik, maar dat betekent dat ik over 2 dagen enorm veel energie heb en enorm veel creatieve ideeën. Ja. En op een of andere manier, dat zo'n gevoel, zo'n timing. Want dat kan ook over jaren gaan natuurlijk. Daarom vind ik het zelf ook niet zo heel erg dat ik sommige projecten niet afmaak. Of laat ik het anders zeggen, even pauzeer of laat rusten. Omdat ik weet als, weet je wel, als het goed is, dan mm-hmm. komt het vanzelf weer terug. En als het niet goed is, dan haal ik eruit wat erin zat voor een ander project.
Ja, tuurlijk. Het is nooit echt wasted natuurlijk.
Nee.
Want je hebt het al, ja.
En dat heeft, ja, en dat, er zit gewoon een hoop gevoel in, een hoop spelen in. En inderdaad dan, op het moment dat bij elkaar komt, dan moet je de arbeid gaan doen. Ja. Dat is gewoon ouderwetse beunen.
Ja,
dus,
en wat op een gegeven moment ook lekker wordt. Maar dat wordt pas lekker, vind ik, als je zoals die beeldhouwer, dat het hele beeld eruit hebt. En dat je lekker kan gaan lopen slijpen en zo. En weet je wel, polijsten. En dat is echt super lekker. Dat is echt gewoon. Maar dat, daar ben ik nog lang niet.
Nee, als je zeg maar na het feestje aan het opruimen bent, op het moment dat je de vloer weer een beetje begint te zien. Dat je denkt, oh ja, nu komen we ergens. Nu zijn we, weet je wel, de flessen zijn in de bak. En
ja.
De kooklijnen zijn opgezogen. En weet je, we beginnen weer een beetje huis te zien.
Ja. Als je, zeg maar, als ik schrijf op aan dingen. Ik heb natuurlijk maar één. Nee, ik heb twee keer een boek geschreven. Maar eentje is heel klein manifestje. Maar dus dan, ik weet niet, dat voelde heel lekker. Maar als ik een stuk schrijf en het is bijna af, dan wordt het steeds, weet je wel, steeds beter. En dan vind ik het steeds lekkerder. Maar het begin vind ik nooit leuk.
Nee.
Nee,
dat is altijd ploeteren. En zoals iemand, volgens mij is dat ook een beroemde uitspraak van schrijven is heel simpel. Je staart gewoon naar een wit vel papier tot je bloed begint te zweten.
Ja.
Dat is dat witte vel, dat, of in ons geval wit scherm. Dat kan heel confronterend en beangstigend zijn. Maar als je er gewoon eenmaal wat hebt, dan weet je ook dat je het kan en dat er iets komt en dat je... Dat kan gaan
plaatsen. Ik heb nog nooit van mijn leven echt nog nooit writersblok gehad. Ik heb eigenlijk nog nooit enige blok gehad. Het enige wat ik gewoon wel heb gedaan is heel veel slechte dingen ook geproduceerd.
Ja. Nee, maar dat komt om... Ja, nee, ik geloof heilig in actie is beter dan perfectie. Dus als je een writersblok, dat betekent dat je het gevoel hebt dat je niet iets perfect hebt verzonnen. Nou, boeien, dan ga je gewoon al die... wat je zegt, die modder ga je er dan maar uit laten stromen. Dan komt vanzelf alweer iets voorbij wat goed is.
Dus dat gevoel ken ik eigenlijk niet, behalve toen ik voor de Volkskrant schreef. En een deadline had. Als ik echt te laat was met mijn deadline. Dus als ik nog maar een uur had of zo. Toen heb ik twee keer echt dat ik dacht. Nee, ik heb gewoon niks.
Nee, huilen.
Ik heb gewoon niks. Maar dat is eigenlijk de enige. Dus als er echt geen ruimte is. Of geen adem. Geen mogelijkheid om vrij te kunnen denken of zo. Dan kan ik geblokkeerd raken.
Ja, maar en dat heeft dan met externe factoren te maken. Ja,
met veel, gewoon te weinig tijd. Gewoon, je weet eigenlijk al, nee, dit wordt niks meer.
Nee.
Maar voor
heb je voor jezelf nu dan wel weer een deadline neergelegd? Of
ja, maar hele rare. Dus of volgend jaar maart, dus dat is al bij... Nou, dat haal ik nooit.
Voor schrijven is dat bijna, ja. Voor mensen die niet schrijven, die denken... Ja. Maart, daar denk ik nog niet aan. Maar voor schrijven is dat bijna, ja.
Ja, of dat. Dus, maar dan moet het in januari eigenlijk al af zijn. Maar ik ga ik ga op reis. En daar ga ik schrijven. Want dat werkt dus heel goed voor mij. Of het jaar erop, maart. Maar gewoon maart.
Maart, sowieso maart.
Deadline maart.
Nou, dat is de perfecte deadline, maart. Het wordt altijd weer een keer maart.
Dus, nee, de deadline of nee, niet, en niet het jaar daarop maart. Dan ben ik echt wel klaar met mezelf. Nee, het is nee, want ik zit er al fucking 6 jaar tegenaan te hikken.
Ja, nee, je moet
dus,
nou
nee, dus of bevallen. Deze maart of die maart erop. En anders dan verhang ik mezelf. En dan heb je me nog leuk gesproken in de podcast en denk je, ach, ze was best aardig en heeft zich zo verhangen, wat erg allemaal.
Nou, als ik op een gegeven moment in de statistieken over 3 jaar zie dat deze podcast door het dak gaat, dan weet ik dat het tijd wordt om even op Twitter te checken of hij nog leeft. maar ik hoop dat dat allemaal meevalt. Hoewel je daar ongetwijfeld ook wel weer een bepaalde schoonheid in zal weten te verwerken. Maar dat terzijde. Nee, ik vond het heel leuk. Ik vind het leuk om je zo eens te horen praten over... ik heb er weer een hoop van geleerd. En het inspireert ook. Ik vind het echt tof. Dat was mijn gesprek met Stella Bergsma. Ja, leuk. Ik vind Stella een hele grappige, innemende, leuke vrouw. En dan heb je altijd dat onmogelijk om geen interessant gesprek met haar te hebben. Zeg ik dat goed? Onmogelijk om geen... Ja, dus je hebt in principe altijd een interessant gesprek met haar. Daar komt het eigenlijk op neer. En... het boek waar ze mee bezig was, terwijl ze zich had teruggetrokken in haar hutje op de hei voor een week. Ik heb geen idee hoe het daarmee staat. Dus ik weet dat ze heel veel andere projecten gedaan heeft de laatste tijd. Zoals bijvoorbeeld die documentaire, Sorry voor de Tieten, die volgens mij nog wel ergens terug te kijken is. En meedoen aan een programma zoals De Verraders. En zo zullen er waarschijnlijk nog wel 5, 6 initiatieven zijn. Want zo'n vrouw is het. Gewoon iemand die graag de veter strikt en aan de gang gaat. En dan wel kijkt wat er gebeurt. Innemend gesprek, een leuke vrouw. En er valt een hoop van te leren, ook als je het niet met haar eens bent. Ik heb dat al te vaak gezegd. Fuck it, wees het gewoon met haar eens. Dat is veel makkelijker en ook leuk. Dus Ja, top. Nou, helemaal prima. Dit was mijn gesprek met Stella, maar dat had ik al gezegd. Ondertussen gaat deze podcast gewoon door. Niet helemaal in het tempo waarin ik wil, maar er komen echt nog meer afleveringen. De ene keer om de 2 weken en de andere keer om de 3 weken. So be it. Het leven gaat door. Ik ben ondertussen best wel druk. Ik heb een hele toffe nieuwe job die ik ga uitproberen. Namelijk NBA-commentator live op ESPN. Grote mensentelevisie. En ik heb geen idee of dat gaat vooral praktisch gaat lukken. Ik heb een eerste aflevering gedaan, of een eerste wedstrijd gedaan, moet ik dan zeggen. Het zijn geen podcast. Dat was superleuk. Echt met heel veel plezier gedaan, samen met mijn vriend Henk Norel. Gaven we commentaar bij een wedstrijd Philadelphia tegen Indiana. Op een schappelijk tijdstip, 7:00 s'avonds. Maar de volgende is aanstaande vrijdag volgens mij. En dan is het midden in de nacht. En dan bedoel ik echt om 3:30 in Hilversum. Dus ik vind het superleuk. Het is van mijn hobby mijn werk maken. En dan bedoel ik niet praten, maar basketbal. En de enige vraag is, werkt het van twee kanten qua inhoudelijk? Ja? Is het leuk genoeg en goed genoeg voor televisie? En anderzijds ook, past het in mijn dagelijkse bezigheden? Of moet ik mijn dagelijkse bezigheden aanpassen op dit commentaar geven? Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar ik deze dagen mee worstel. Verder lekker video's aan het maken voor allerlei partijen. Ben eigenlijk dagvoorzitter geweest. Heel veel copywriting weer de laatste tijd. Dus ik hou me bezig en daar horen ook eigen projecten bij. En daar is Veterstrik Fanatics er een van. Dus ik ben blij dat je dit luistert. Ik ben blij dat je dit interessant genoeg vindt om aan te zetten. En dat waardeer ik enorm. Dus mocht je het nou echt leuk vinden, vertel het aan je vrienden en familie. Dat als je iets wil weten over creativiteit, dat je moet luisteren naar de mensen die ik spreek in de podcast Veterstrik Fanatics. Ik ben er snel weer. Ciao.